Zo, we gaan weer verder met Openbaring 11. We hebben tot en met vers 4 behandeld. We gaan nu verder met vers 5. Openbaring 11, vers 5. En daar lezen we. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Ja, we hebben dus gezien dat die twee getuigen van God of van Christus zijn. In hun hoedanigheid worden zij uitgebeeld als olijfbomen. Nou, dat staat voor hun relatie met God. En zijn ze ook kandelaars, lichtdragers in een duistere wereld. En ze staan voor de God van de aarde. De God van wie de aarde is. De aarde is zijn eigendom. En ja, als zij tijdens hun verkondiging aangevallen worden, fysiek, wat dan ook. Wat hier dan staat, als iemand hun schade wil toebrengen. Beter zou je kunnen zeggen, als iemand hun kwaad wil doen. Dan kunnen ze zich verdedigen, dan kunnen ze zich weren met goddelijke kracht tegen de aanvallen van hun vijanden. En wat hier dan staat is dat gebeurt met vuur uit hun mond. Waarschijnlijk is dat hier overdrachtelijk bedoeld, in de zin van dat ze dodelijke oordelen kunnen uitspreken. En uiteraard kan dit vuur zijn. We zien een soortgelijk taalgebruik, ook in Jeremia 5 terug. Jeremia 5, daar treedt Jeremia op in Jeruzalem. En in Jeruzalem is het één grote goddeloze bende. En ja, dan zegt de Heer ook tegen Jeremia dat hij oordelen uit moet, mag en kan spreken. Dat vinden we terug in bladzijde 1189 van de Herziene Statenvertaling. Nou ja, en om toch een beetje een sfeerbeeld te krijgen, pakken we gelijk even wat andere versen erbij. Dan beginnen we met vers 1 en 2. En het laatste vers uiteindelijk wat we helemaal lezen. Daar gaat het over dat vuur wat uit de mond van Jeremia komt, wat dan overdrachtelijk bedoeld is. En daar staat daar dan over Jeruzalem het volgende. In Jeremia 5 vers 1 en 2. Trek rond door de straten van Jeruzalem. Kijk toch en let op. Zoek op zijn pleinen. Of u iemand vindt. Of er één is die recht doet. Eén die betrouwbaarheid nastreeft. Dan zal ik Jeruzalem vergeven. Ja, dit is natuurlijk allemaal met het oog op de naderende ballingschap. Als ze zeggen, zo waar de Heere leeft, leggen zij toch een valse eed af. Nou, en dan wordt er rondgekeken en dan wordt er niks gevonden. En dan gaat het verder vanaf vers 7. En dan staan de dingen nog een beetje plastisch uitgedrukt, om het zo maar te zeggen. Hoe zou ik u dit vergeven, zegt de Heere dan. Uw kinderen hebben mij verlaten en zweren bij wat geen goden zijn. Als ik hun overvloed geef, plegen zij overspel en in het hoerenhuis drommen zij samen. Wel doorvoede, hitsige hengsten zijn het. Ieder hinnikt naar de vrouw van zijn naaste. Een en al overspel. Ja, tegenwoordig ook al, je hebt zo'n programma op tv. Het is te ranzig voor woorden, Temptation Island. Nou, als u er nooit van gehoord heeft, kun je maar beter ook niet weten. Wat dat betreft is het in deze tijd ook niet echt veel beter. Zou ik deze dingen niet straffen, spreekt de Heer, of op een volk als dit mijzelf niet wreken? Klim zijn wijnbergen op, richt ze te gronden. Dan gaat het over het oordeel over Jeruzalem, zoals dat ook in de eindtijd zal zijn. Maak er geen vernietigend einde aan. Verwijder zijn ranken, want die zijn niet van de Heer. Zij hebben immers volkomen trouweloos tegen mij gehandeld. Het huis van Israël en het huis van Juda, spreekt de Heere. Zij hebben de Heere verloochend en zeggen, hij is het niet. Geen onheil zal over ons komen. Zwaard of honger zullen wij niet zien. Het wordt ontkend dat de Heere hun God is. Nou, ook dat zal in de eindtijd zo zijn. En men zal ook zeggen, vrede, vrede, geen gevaar. Wat je hier ook ziet, geen onheil zal over ons komen. Dan nou, lezen we verder in vers 13. Die profeten zullen worden als wind. Het woord is niet bij hen, gaat het over de valse profeten. in de eindtijd zal het gaan om antichristen. En die uiteindelijk zullen leiden tot de antichrist. Die profeten zullen worden als wind. Het woord is niet bij hen. Zo zal aan hen gedaan worden. Daarom, zo zegt de Heere, de God van de legermachten. Omdat u dit woord spreekt, zie, ik ga mijn woorden in uw mond tot vuur maken. Daar heeft hij het tegen Jeremia. En Jeremia's woorden gaan tot vuur gemaakt worden. Het zijn oordeelswoorden, het is oordeelsprofetie. En dit volk tot hout. Ja, niet letterlijk natuurlijk. Hè. Je ziet dat het overdrachtelijk bedoeld wordt. Het volk Israël werd natuurlijk niet letterlijk hout. Maar het werd opgebrand in die zin. Het werd in ballingschap gevoerd. En dit volk tot hout, zodat het hen zal verteren. Zie, ik ga over u een volk van veraf brengen. Huis van Israël, spreekt de Heer. Een taai volk is het. Een volk van oude tijden af is het er. Een volk waarvan u de taal niet kent en niet verstaat wat het spreekt. Zijn pijlkoker is als een open graf. Het zijn alle helden. Verslinden zal het uw oogst en uw brood. Verslinden zullen ze uw zonen en uw dochters. Verslinden zal het uw schapen en uw runderen. Verslinden uw wijnstok en uw vijgenboom. Met het zwaard uw versterkte steden verwoesten waarop u vertrouwt. Nou ja, goed, en hier zie je dus dat vuur, dat het overdrachtelijk bedoeld is, dat het gaat over oordeelsprofetie, oordelen die uitgesproken worden. En uiteindelijk gaat het hier over het oordeel dat Jeruzalem in bezit genomen zal worden door Babel. En ja, kijk je uiteindelijk in Openbaring, dan hebben we in Openbaring 11 vers 2 gelezen dat de heidenen de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen. In dat geval geen 70 jaar zoals de ballingschap duurt, maar hier zal het van kortere duur zijn. Dus dat vuur uit de mond van de getuigen, dan gaan we weer terug naar Openbaring 11 vers 5, hoeft geen letterlijk vuur uit de mond te zijn. Het kan wel vuur uit de hemel zijn, want vuur uit de hemel zien we ook wel elders terug in de Bijbel. Zo zien we op een gegeven moment dat de medestanders van de opstandige Korach door vuur uit de hemel verteerd worden. Is terug te vinden in Numeri 16 vers 35, gaan we nu niet opzoeken. We zien dat het offer dat door Elia gebracht wordt op de Karmel door vuur uit de hemel door God ontstoken wordt. En we zien even later bij diezelfde Elia dat als daar mannen van Ahazia komen om Elia op te halen en hem te dwingen naar Ahazia mee te gaan, dat die mannen door vuur uit de hemel getroffen worden. En uiteindelijk zie je daar wel in al die dingen dat het God is die die oordelen uitvoert. En zo is het met die twee getuigen ook. Zij handelen vanuit de kracht van God. Overigens is het ook zo dat het kwaad zich van een dergelijke oordeelsvorm kan maken. Kijk maar eens even mee in Openbaring 9, vers 17 en 18. Dat hebben we natuurlijk eerder behandeld. Dan gaat het over die gigantische troepenmacht. Dan lezen we in vers 17 en 18. En zo zag ik de paarden en hen die erop zaten al dus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. En we hebben gezien dat dit demonische troepen waren. Kijk ook eens naar Openbaring 13 vers 13. Openbaring 13 vers 13. Dan gaat het over het beest dat uit de aarde opkomt, de valse profeet. En daar staat dan over: en het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. Het is wat dat betreft net zoals in de tijd van Mozes, gedurende de uittocht van Egypte, dat daar ook de tovenaars van Farao ook dezelfde soort tekenen konden doen in bepaalde mate. Maar hier terugkomend in Openbaring 11 vers 5, is het zo dat wanneer iemand die twee getuigen schade wil doen, komt er vuur uit de mond. Nou, je kunt dat dus ook, ik denk ook dat je dat overdrachtig moet zien, in de zin van dat degene die getuigen wat willen doen, dat die dan door oordeel getroffen worden. Dan gaan we naar vers 6 van Openbaring 11, vers 6. En dan lezen we in vers 6 het volgende. Zij, namelijk die twee getuigen, hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zolang als zij dit willen. Nou, dit is dus het vers waarin we de overeenkomst vinden met Elia en Mozes. We zouden ook kunnen zeggen, de twee getuigen handelen wellicht ook in de geest van Elia en Mozes. We hebben natuurlijk gezien bij Elia dat er 3 jaar, elders wordt het in de Bijbel 3,5 jaar genoemd, sprake was van droogte als teken van Gods oordeel. En bij Mozes zien we bij de eerste plaag dat water in bloed verandert en dat er dan nog heel veel plagen volgen. En dezelfde soort plagen kunnen ook in Openbaring 11 volgen, want dat lezen we in Openbaring 11 vers 6. En zij hebben macht over de wateren, die twee getuigen, om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dit willen. Nou, wellicht zijn die andere plagen, soortgelijke plagen als die we aantreffen bij de plagen van Egypte. Nou, ik denk dat dit gedeelte voor zich spreekt. We kennen allemaal wel de geschiedenis van Elia, van de droogte en de tekenen, de wonderen die gedaan zijn bij de uittocht uit Egypte. Dan gaan we naar vers 7. Ja, en vers 7 vind ik wel een bijzonder vers, want dat gaat ons laten zien dat die getuigen, kijk, niemand weet in principe wanneer die doodgaat. Alleen die twee getuigen weten het wel. Daarin zien we dan ook een overeenkomst met de Heer Jezus. De Heer Jezus deed trouwens ook wonderen, alleen die bracht geen oordeel, maar die bracht genezing en heil bij zijn eerste komt. De twee getuigen zien we toch vooral dat ze alleen maar oordeel brengen. En daarmee getuigen ze als het ware ook van de tweede komst van Christus, die in eerste instantie oordelend zal zijn, met name dan voor de ongelovigen en niet zozeer voor de gelovigen. Nou, dan lezen we in vers 7, wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. Nou, dat optreden dus van die twee getuigen kent een door God vastgestelde tijd. Dat zie je trouwens ook bij Elia. Bij Elia duurde die droogte 3,5 jaar. En daarna volgde die offerstrijd op de Karmel. Maar ook bij de Heer Jezus zien we dat hij een bepaalde vastgestelde tijd optrad. En dat er in die tijd hem ook niks kon overkomen en hij ook nog niet mocht sterven. Zo zie je dat ook bij die twee getuigen. In die periode dat ze optreden, ja, kan de vijand hen kwaad proberen te doen, maar het zal er niet lukken. En zij kunnen zich ook tegen het kwaad verweren tot na die periode van 3,5 jaar. Ook bij de Heer Jezus, de Heer Jezus trad ook zo'n 3,5 jaar op. Vinden we dus ook een vergelijking, een overeenkomst met de twee getuigen. En hij wist uiteindelijk ook wanneer hij ging sterven. Dat kan ik verwijzen, we gaan ze niet bespreken hier, maar naar de 4 lijdensaankondigingen zoals we ze in Matteüs terugvinden. Als je even door Matteüs bladert, dan zie je ze als kopjes ook al boven de betreffende gedeelten staan. Maar bijvoorbeeld ook een duidelijke tekst die daarover spreekt is 1 Timotheüs 2 vers 6. 1 Timotheüs 2 vers 6.1 Timotheüs 2 vers 6. Want er staat: hij heeft zich, Christus, gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Dus dat geven als losprijs is een getuigenis geweest wat door God op een bepaald moment gegeven is. Dus God had in zijn plan bepaald wanneer Christus zou sterven, wanneer hij gekruisigd zou worden. Overigens geldt hetzelfde voor de wederkomst van Christus. Kijk maar in 1 Timotheüs 6 vers 15, ook die is vastgesteld. Dan gaat het over God die de Heer Jezus Christus zal laten zien. In vers 14 wordt gesproken over de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 15 van 1 Timotheüs 6. De zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren zal die op zijn tijd laten zien. Ja, het is op Gods tijd, op de door God bepaalde tijd, dat Christus getoond zal worden, dat hij weer zal komen. He, dus voor de Heer Jezus, en ook voor de twee getuigen, geldt dat ze pas sterven op de tijd die van tevoren bepaald is. Ik wil er toch ook over de Heer Jezus toch nog een paar voorbeelden van geven. Dan gaan we naar Johannes 8. Johannes 8 vers 20. Johannes 8 vers 20. Dan gaat het over woorden die de Heere Jezus heeft gesproken en die nogal heftig waren, die nogal woede zouden of hebben opgeroepen. Johannes 8 vers 20, waar daar staat: deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Dan kunnen we ook nog naar Johannes 17 vers 1 gaan. Johannes 17 vers 1. Daar is de tijd wel gekomen van de Heere Jezus om te sterven. We vinden daar het zogenaamde hoge priesterlijk gebed. Johannes 17 vers 1. Waar dan staat: dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Nou, daar was het uur van het lijden van Jezus Christus wel gekomen en de Heere Jezus wist dat ook. Nou, tot die tijd, tot dat uur was gekomen, voorkwam de Heere Jezus ook zijn dood. Kijk maar even, Johannes 7 vers 30. Johannes 7 vers 30. Zij probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. Ook hier lukt het hem niet om hem te grijpen. Ze willen hem grijpen, maar het lukt niet omdat zijn uur nog niet was gekomen. Zo zal dat met die twee getuigen ook zijn. Men probeert hem wat aan te doen, maar hun uur is nog niet gekomen. Dat is pas na die 3,5 jaar. Net zoals dat de Heer Jezus na 3,5 jaar moest lijden en sterven. En dan kunnen we ook nog naar Johannes 8 vers 59 gaan. Als laatste voorbeeld. Zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Jezus voorkwam ook dat hem werd aangedaan, wat er werd aangedaan. En dat is op een gegeven moment ook zo, als de Heer in, dat is terug te vinden bijvoorbeeld in Lucas 4. Dan willen ze op een gegeven moment de Heer Jezus van de afgrond gooien en dan loopt hij zo midden tussen hen door. Ook toen was het moment nog niet aangebroken voor hem om te sterven. Nou, dan is er toch een verschil tussen die twee getuigen en de Heer Jezus. We zagen het net al, de Heer Jezus bracht vooral genezing en redding. De twee getuigen vooral oordelen. Maar bij de Heer Jezus is het uiteindelijk zo dat hij zichzelf overgeeft. De twee getuigen die zullen strijd voeren en uiteindelijk verliezen. En die strijd zullen ze voeren tegen het beest. En dan gaan we weer even terug naar Openbaring 11 vers 7. En dan gaan we eens even kijken wie dat beest is. Daar gaan we niet al te uitgebreid bij stilstaan, want dat zou weer een bijbelstudiedag op zich kosten. Openbaring 11 vers 7, waar we net hebben gelezen: en wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond, dat uit de abyssos komt, opkomt, oorlog met hen voeren. Er vindt een strijd plaats en het zal hen overwinnen en hen doden. Wat dat betreft aan onschendbaarheid, aan hun immuniteit, komt dan toch een einde. En dan sterven die twee getuigen. En dat gebeurt dan door toedoen van het beest dat uit de afgrond, uit de abyssos, opkomt. Nou, over die abyssos hebben we eerder gehad. En kijk maar eens even mee, Openbaring 9 vers 1 en 2. En toen hebben we gezien dat de abyssos de plek is waar de demonen vandaan komen. En dat zegt iets over de aard van dit beest, van dit wezen. Het heeft een demonische, in geestelijk opzicht is het een demonisch iets, iemand. Kijk maar mee, Openbaring 9 vers 1 en 2. En de vijfde engel blies op de bazuin En ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond. En er steeg rook op uit de put als rook van de grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En wij hebben eerder toen gezien bij de behandeling van dat gedeelte dat de abyssos de plek was waar de demonen huisden. Dat het daar onbekend stond. Nou, in dat opzicht is dat beest wat strijd voert tegen de twee getuigen ook demonisch van aard. Tegelijkertijd is dit beest wel haast zeker hetzelfde beest als dat we tegenkomen in Openbaring 13. Over dat beest lezen we in Openbaring 13 vers 1 dat dat uit de zee opkomt. En daar vind je aan de ene kant een verschil. Maar wat maakt het dat dit beest uit de abyssos waarschijnlijk hetzelfde beest is als het beest uit de zee, waarbij we zee overdrachtelijk moeten zien en dat dat zoveel als zou moeten duiden op de volken? Nou, kijk maar eens even naar vers 7 van Openbaring 13, waar dan staat: en het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven ook over elke stam, taal en volk. Nou, dit lijkt er toch wel heel duidelijk op te duiden. Dat het beest dat strijd voert tegen de twee getuigen. Dat ene kant afkomstig is uit de abyssos. Aan de andere kant hetzelfde beest is als het beest uit de zee. Afkomstig uit de volken. Hè, wat daar waarover ook geschreven staat. Dat het oorlog voert tegen de heiligen en hen overwint. Nou, wat maakt dan dat verschil? Nou, het kan allebei. Het beest kan. Het feit dat hij uit de abyssos komt, zegt iets over zijn geestelijke gesteldheid. Het feit dat hij uit de zee opkomt, zegt iets over zijn natuurlijke afkomst, zijn stamboom, waar hij vandaan komt. Hij komt niet uit Israël voort, maar hij komt op uit de volken. Dus het is een demonische leider, daar wijst de abyssos op, afkomstig uit de volken. Zo zou je daar naar kunnen kijken. Tegelijkertijd, hè, als we ervan uitgaan dat de beest uit Openbaring 11 vers 7 hetzelfde is als het beest uit Openbaring 13, dan lijkt dat hetzelfde beest te zijn als het beest uit Openbaring 17. Gaan we daar ook nog even naartoe, Openbaring 17. En daar zien we namelijk de vrouw op het beest zitten. En dat beest heeft dezelfde eigenschappen als het beest uit Openbaring 13. Het beest uit Openbaring 13, dat heeft 7 koppen en 10 horens. En dat heeft dit beest uit Openbaring 17 ook. Maar dan zie ik dit verschil. Dat namelijk in Openbaring 13 dat beest 1 persoon is, 1 machthebber is. En dat we in Openbaring 17 zijn rijk terugzien. En in feite werden koningen vaak gelijkgesteld aan een rijk. In die tijd hadden koningen ook enorm veel invloed op het bestuur van hoe een land ging. Dat zag je ook met de verschillende keizers van het Romeinse Rijk. Ja, als je gewoon een keer op een gegeven moment een slechte keizer aan de macht had, ja, dan was het daadwerkelijk, had dat heel veel invloed op het hele rijk. Nou, laten we eens even in Openbaring 17 kijken. Openbaring 17 vers 3. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol van godslastelijke namen was met 7 koppen en 10 horens. En we lazen in Openbaring 13 en ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. Nou, ook die twee kunnen we wat mij betreft gelijkstellen. Dus dat beest zal ook een verwantschap hebben met de hoer die Babylon genoemd wordt. En wat vooral ziet op de geestelijke gesteldheid van de mens. De goddeloosheid en ook de hang naar geld en naar macht. En de haat tegenover rechtvaardigheid en mensen die de rechtvaardigheid van het geloof najagen. En hoe plaats je dan vervolgens de draak uit Openbaring 12. Want die heeft dezelfde eigenschappen als het beest. Ik denk dat je die twee weer van elkaar moet onderscheiden. Het beest is uiteindelijk een aardse macht hebben. Terwijl de draak uiteindelijk degene is die die aardse macht en die aardse macht hebben zijn kracht en macht geeft. En die draak staat dan gelijk aan de Satan. Kijk maar even mee in Openbaring 12. Openbaring 12, vers 1 en 3. We gaan dit in latere studies allemaal nog wel tegenkomen. Maar goed, je kunt dat soort dingen maar beter herhalen. Dan blijft het beter hangen. Dan dat je het maar één keer zegt. Kijk maar mee, Openbaring 12, vers 1 tot 3. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Duidelijk het beeld van het volk Israël. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. Net als het beest. Alleen dit is een draak. En op zijn zeng en op zijn koppen 7 diademen. En wie is deze draak dan? Nou, dat vinden we dan vervolgens terug in vers 9. Openbaring 12, vers 9. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt. Dat het maar duidelijk is wie hier bedoeld wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus die grote draak met 7 koppen en 10 horens, dat is de Satan. En die Satan geeft dan uiteindelijk zijn macht aan het beest dat uit de zee en uit de abyssels opkomt, die daardoor kan handelen. En die twee lijken daarom ook op elkaar. Kijk maar eens even mee. In Openbaring 13 vers 2. En het beest dat ik zag leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. Daarin zie je weer overeenkomsten met het beest uit Daniël 7. Daar gaan we dan nu niet bij stilstaan, anders wordt het wel erg veel. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Eigenlijk zie je hier als het ware dan uiteindelijk ook een soort drie-eenheid. De draak staat als het ware voor God. Het beest uit de zee kun je dan eens zien als de Christus. En als het ware het beest dat uit de aarde opkomt. Dat is als het ware de geestkracht. De kracht van Heilige Geest, zeg maar. Je ziet als het ware een soort drie-eenheid die de mensheid probeert te verleiden om hen te aanbidden in plaats van om God te aanbidden en om Christus te aanbidden. Nou, dat is wat je hier dan terugziet. Nou, dan gaan we even terug naar Openbaring 11. En uiteindelijk gaan we gaan hier wel later meer over hebben. Maar dan weten we een beetje wie dit is. Dit is, je zou ook gewoon kunnen zeggen, dit is gewoon de antichrist die strijd met hen voert. Dit is ook degene die zich in de tempel neer zal zetten. Hij voert de strijd tegen de twee getuigen en hij doodt hen. Nou, dan gaan we eens verder lezen wat er in vers 8 dan staat. Nou, die twee getuigen zijn gedood, ze zijn overwonnen. En wat gebeurt er dan? En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun heren werd gekruisigd. Nou, men neemt niet eens de moeite om de twee gedode getuigen te begraven. Uiteindelijk werkt dit alleen maar ten goede voor wat betreft het getuigenis van een opstanding. Want ja, als je iemand hebt begraven en ineens staat hij op, ja, dan is hij misschien schijndood geweest. Nou, iedereen kan zien dat ze daadwerkelijk dood zijn, want ze liggen gewoon 3 dagen op straat te ontbinden. En ze zie je ook van, ja, dat aan alle kanten ook de wetten van Israël vertreden worden. Want dat was volgens Joods gebruik zo dat je binnen een dag een lichaam moest begraven. Zeker in zo'n warm land gaat dat giga stinken. Maar ze laten ze hier gewoon op straat liggen. Net zoals eigenlijk in de middeleeuwen gebeurde. Hè? Trouwens ook bij de Romeinen al. Dat als iemand een misdadiger omgebracht was, nou ja, dan liet ze dat gewoon liggen. Of ze liet het gewoon heel lang nog aan een kruis hangen of... Dat liet ze gewoon ontbinden. Dat was ook een schande dan, wat er dan gebeurde. Nou, dat gebeurt hier dan ook. Nou, dan zie je ook wel hoe de stad Jeruzalem eraan toe is. En hier wordt de stad Jeruzalem de grote stad genoemd. En daarmee wordt het eigenlijk gemaakt tot een satelliet van Babel. Want wat werd de grote stad genoemd? Nou, dat werd Babylon genoemd. En we gaan er later nog wel even over hebben hoe we dat Babylon dienen op te vatten. Dat gaan we nu niet doen. Want wat lezen we over Babylon? Openbaring 14 vers 8. En nog een aantal versen waar we gewoon duidelijk zien dat Babylon de grote stad wordt genoemd. En hier wordt Jeruzalem als het ware gezien als een satelliet van Babylon. Het is er geestelijk net zo aan toe als Babylon. Nou, dan gaat het even om het feit dat Babylon de grote stad wordt genoemd. En dat vinden we dan terug, onder andere terug in Openbaring 14 vers 8. En een andere engel volgde die zei, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. Nou, dan zie je ook alweer de geestelijke ellende die Babylon met zich meebrengt. De grote stad Babylon vinden we ook in Openbaring 16 vers 19 terug. Wordt het ook de grote stad genoemd. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. En dan nog 17 vers 18 tot slot. En de vrouw, namelijk die hoer, die u gezien hebt, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Ja, nou, en in dit geval is Jeruzalem, wordt dus in Openbaring 11 de grote stad genoemd. En daarmee gelijkgesteld met het Babylon in die tijd, wat de hoofdstad van de hoererij was. En daar komen we dus later, gaan we er nog wel over hebben, hoe we dat de Babylon kunnen en dienen te zien. In ieder geval wordt Jeruzalem op gelijke voet daarmee gesteld. En dan denk ik ook aan, dat hoeft u niet op te zoeken, maar dat citeer ik. Dan denk ik ook aan wat in Jesaja 1 vers 9 en 10 staat. Als de Heere van de legermachten ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Hoor het woord van de Heere, leiders van Sodom. Neem de wet van onze God ter oren, volk van Gomorra. Ja, hier wordt Jeruzalem aangeduid, vergeleken met Sodom en Gomorra. Ze gedragen zich als Sodom en Gomorra. Maar omdat de Heere genadig is geweest, hebben ze niet hetzelfde lot als Sodom en Gomorra gekregen. Nou, zo zien we dat hier in Openbaring 11 vers 8 ook. He, dat de stad in geestelijke zin Sodom en Egypte. Egypte stond ook voor symbool als vijand van God. Geestelijke zin Sodom en Gomorra genoemd wordt. Ja, en dan lezen we tot slot in vers 8. Waar ook hun Heere werd gekruisigd. Waar ook hun Heere werd gekruisigd. En dan kom je gelijk op een punt. Die twee getuigen werden gedood. En dan gaan we straks in vers 9 zien dat iedereen er blij om is. En men denkt ook allemaal dat men iets goeds daarmee dat daarmee iets goeds is gebeurd. Dat die twee getuigen de verpersoonlijking van het kwaad, verpersoonlijkingen van het kwaad zijn. En ze beseffen eigenlijk niet wie zij gedood hebben. En een soort gelijk iets vinden we natuurlijk bij de Heer Jezus terug. Kijk maar eens mee in Handelingen 13. Mensen weten niet wat ze doen. Ze hebben totaal geen inzicht. En soms vraag je je af van ja, het kan zo gaan met mensen. Kijk eens hoe mensen Hitler achterna hebben gelopen. Hè? Compleet gebiologeerd door iemand die uiteindelijk zoveel mensen over de kling heeft gejaagd. Ik zag laatst een documentaire, ging ook over Rusland. En nog steeds zijn er een heleboel mensen die Stalin verheerlijken, ook al heeft hij miljoenen mensen over de kling gejaagd. Was het een van de meest vreselijke leiders. En heeft hij zeker net zoveel mensen omgebracht als dat Hitler heeft gedaan. En toch blijft men zo iemand achterna lopen. Mensen zien dat niet in. Nou, zo heeft men de Heer Jezus aan het kruis gehangen zonder dat men wist wat men heeft gedaan. En zo worden die twee getuigen ook omgebracht zonder dat men weet wat men doet. Omdat men de verkeerde achterna loopt. Handelingen 13 vers 27 tot 30. Want de inwoners van Jeruzalem, het gaat over een toespraak van Paulus. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere Sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, Dat was er niet, alleen maar valse verklaringen. Vroegen zij Pilatus hem te doden. En toen zij alles volbracht hadden, wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Ja, vergelijkbaar met wat we uiteindelijk dan in Openbaring 11 zien. Dus dan zie je maar dat hij, dat daar weer een overeenkomst te vinden is tussen die twee getuigen en de Heer Jezus. Wat ook benadrukt wordt door de woorden waar ook hun Heer werd gekruisigd. Niet dat zij op dezelfde manier omkomen, maar de Heer kwam daar ook om. Omdat hij rechtvaardig, gerechtigheid doende, onschuldig gedood werd. Gaan we naar vers 9. En daar vinden we al terug dat de mensen blij zijn wat daar gebeurt. Kijk maar in vers 9. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties. Ik zie even de overeenkomst met vers 11 van Openbaring 10. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Daar zien we hier een overeenkomst ook mee. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. Ja, waar we zien dat de Heer Jezus nog een graf kreeg. Hè, men ook toestond om hem te begraven. Daar krijgen de twee getuigen dit niet. En het wordt zelfs weerhouden dat ze begraven worden. En nogmaals, dat is aan de ene kant schandelijk. Aan de andere kant, dat versterkt dat het getuigenis van hun opstanding. Dat ze daar 3,5 dag liggen te ontbinden en dan toch opstaan. Nou, en uiteraard zien we in die 3,5 dag een overeenkomst, hè, met de 3,5 jaar dat ze optraden. En ook een overeenkomst met de 3 dagen die de Heer Jezus in het graf lag. En dan even die woorden wat er staat aan het begin. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties. Sommigen zeggen, ja, dat kan alleen maar in de toekomst zijn. Want ja, kan natuurlijk nu ook alleen maar in de toekomst zijn. Het kan alleen maar in de verre toekomst zijn, want men kan het dan op televisie zien. Ja, ik vind dat een beetje ver gezocht dat mensen het daarover hebben. Want als we even na gaan denken met welk perspectief Openbaring is geschreven. Dat hebben we toen bij de inleiding van Openbaring ook behandeld. Dat is een openbaring, in 58 na Christus geweest. Toen was de wederkomst en de dag des Heren waren nog heel nabij. En die zijn uiteindelijk uitgesteld. Dus aanvankelijk is ook alles geschreven met het oog op een spoedige wederkomst van Christus. Maar hoe kan het dan dat volken, stammen, talen en naties hun dode lichamen zien? Nou, allereerst waren er gewoon heel veel buitenlanders in Jeruzalem aanwezig. Jeruzalem lag langs een belangrijke handelsroute in de tijd van Johannes. En er waren gewoon heel veel buitenlandse mensen te vinden. En die daar getuigen van konden zijn. Daarnaast waren er op hoogtijdagen, met Paas en Pinksteren, ook heel vaak Joden uit de vreemde in Jeruzalem. En in dat opzicht kun je bijvoorbeeld Handelingen 2 vers 5 tot 11 er wel naast leggen. Je kunt het prima in de tijd van toen plaatsen. Natuurlijk is het zo dat het in de toekomst weer zal gebeuren. Maar we hoeven niet overal tanks en televisies en internet in te gaan zien. Of wat dan ook. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat om de geestelijke betekenis van deze dingen. Handelingen 2 vers 5 tot 11. Handelingen 2 vers 5 tot 11. En dan gaat het over Joden die afkomstig zijn uit alle volken. Die zijn uit de verstrooiing zeg maar teruggekomen. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, van die wind zeg maar, van de kracht van de Heilige Geest, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt als ook nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, allemaal gekomen voor het paasfeest, Pinksterfeest, Cretens en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. In dat opzicht waren er toen ook al heel veel anderssprekende en ook mensen uit andere volken aanwezig. Nou, dat, je moet het ook vanuit een historisch oogpunt naar dat boek Openbaring kijken. Hè? En terwijl het pas later in de toekomst nu weten we dat het in de toekomst plaats zal gaan vinden. Dus de boodschap die in Openbaring staat, is als het ware uitgesteld. Hè? Zo is het belangrijk om er op die manier tegenaan te kijken. Goed, we gaan naar vers 10. En dan komen we ook bij zo'n vers, ook bij een frase zo aan, die ook wel eens niet zo goed opgevat wordt, namelijk en zij die op de aarde wonen. Maar laten we eerst het vers eens lezen. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. Ja, waarom hadden ze ze gekweld? Ja, omdat ze het beest aanbaden, omdat ze goddeloos waren. En wat gaan ze doen? Ze gaan elkaar geschenken sturen. Het is net Purimfeest, alleen dienen ze dan wel de verkeerde god. Ze dienen niet de Heere, maar ze dienen het beest. Ze zien hem als god. En daarom gaan ze cadeautjes sturen, net zoals met het Purimfeest gebeurt. Ze beschouwen het beest als hun verlosser. Maar dan gaan we even naar die zinsnede. En zij die op de aarde wonen, ook vandaar het is vaak gezegd van ja, maar iedereen in de wereld kan het zien. Dat die twee gedood zijn en dan moet het dus wel over de televisie gaan. Nou, we hebben al eerder erbij stilgestaan wat dat betekent. En zij die op de aarde wonen. Dat hoeft sowieso niet wereldwijd te zijn, want en zij die op de aarde wonen duidt niet op waar mensen zijn, maar dat duidt op hun goddeloosheid, op de goddeloze mensheid. Het duidt op hun aard. Pak toch nog even wat voorbeelden erbij. Openbaring 6 vers 10. Openbaring 6 vers 10. We hebben het al eerder over gehad, maar goed. Ik kan me zo voorstellen, er is zo'n veelheid van informatie in de afgelopen... Nou, onze Bijbelstudie is dit al, deel 16 van de Openbaring... Dus het is goed om dingen toch weer eens even te herhalen. Openbaring 6 vers 10. En zij riepen, namelijk die martelaren onder het altaar met luide stem, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. He, dat gaat om degene die tegen God zijn en ook tegen de gelovigen zijn. Gaan we naar Openbaring 8 vers 13. Dan vinden we ook weer hen die op de aarde wonen terug. En dan lezen we halverwege vers 13. Wee, hun die op de aarde wonen vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Ook daar gaat het weer over de goddeloze mensheid. En dan gaan we nog naar 17 vers 8. 17 vers 8. Dan vinden we het helemaal duidelijk terug. Het beest dat u gezien hebt, dan gaat het dus over dat rijk met die zeven koppen en die tien horens. Het beest dat u gezien hebt was en is niet. Het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien. Dat was en niet is, hoewel het er toch is. En hier worden zij die op de aarde wonen gelijkgesteld aan hen die niet geschreven staan in het boek des levens. Dus het gaat in Openbaring 11 vers 10, als er wordt gesproken over zij die op de aarde wonen, niet zozeer om de locatie, maar het gaat om de aard van de mens. Je zou kunnen zeggen, en de goddelozen zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. Ja, waarom? Omdat ze goddeloos zijn. Nou, ze vieren daar feest over, alleen het feest is van korte duur. Want, wat lezen we in vers 11? En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. Nou, net als de Heer Jezus, hè, staan hier de twee getuigen na 3 dagen op. Over Christus lezen we dan in 1 Korinthe 15. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus is als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En dit is trouwens dan nog voor zijn komst. En er staat er ook geschreven dat ze op hun voeten staan. Ja, dat is ook een beeldspraak. Op hun voeten staan. Dat is namelijk het teken dat zij werkelijk weer in leven zijn. Kijk maar eens even mee. Die beeldspraak vinden we ook in het Oude Testament terug in 2 Koningen 13 vers 21. 2 Koningen 13 vers 21. Zo staat die Bijbel vol met beeldspraak. En wat voor ons lastig, soms best wel lastig is om te herkennen, omdat wij natuurlijk niet uit die tijd komen en we ook de meeste van ons, ik denk allemaal, geen Joden zijn of daarin gepokt en gemazeld zijn. En het is met name de Tenach staat vol met beeldspraak. Dan moet je oppassen dat je dat niet gelijk helemaal letterlijk gaat nemen. Nou, daar zien we gewoon even dat voorbeeld van op de voeten staan. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was. Oh, sorry hoor, 2 Koningen 13 vers 21. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. Daarop wierpen zij de man in het graf van Elisa. Nou, het is toch wel aardig dat ze toch nog een moeite doen om hem ergens in een graf te doen. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. Het is gewoon een beeldspraak van, ja, hij komt tot leven. Zie je, ja, hoef je verder niks achter te zoeken, maar dat is gewoon een uitdrukking in die tijd. Nou, zo is dat in Openbaring 11 ook het geval. Gaan we weer naar terug, Openbaring 11. Nou, en dan zien we dat daar er vervolgens staat, dat het, ja, de blijheid gaat over in angst en grote vrees overviel hen die hen zagen. Net als de soldaten bij het graf van de Heer Jezus. Maar hier denk ik ook dat men zich realiseert dat men de antichrist gediend heeft en God en zijn dienaren bestreden heeft. Men heeft de verkeerde voor God aangezien. Kijk maar. Nou, dan moet er eerst nog even een fikse aardbeving overheen. Lees maar mee in vers 13b. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Dus het duurt wel weer even, er moet eerst nog een aardbeving overheen gaan. Een heleboel mensen doodgaan voor ze tot inzicht komen. He, want blijkbaar is deze opstanding van die twee getuigen ook nog niet voldoende. Nou ja, wat je hier verder ook ziet, hè, ik wil toch wel proberen dit gedeelte af te krijgen. Wat je hier ook ziet, is je een parallel terugvindt met, u weet wel, dat gedeelte over het dal van de dorre doodsbeenderen. Gaan we nu niet opzoeken, Ezechiël 37. Vers 10 tot 14. Nou, kunt u zelf nog eens nalezen. Hè? Ik denk dat je die opstanding van die twee getuigen, hè, eigenlijk kunt zien als een aanduiding van de komende geestelijke en fysieke opstanding van Israël. Dus als die twee getuigen opstaan, zo zal, hè, zullen ook die van Christus zijn uit de dood opstaan. Maar zo zal er ook geestelijk herstel voor Israël zijn. Wat je dan uiteindelijk ook terugziet in vers 13b. Waar mensen God, de God van de hemel, de eer geven. Gaan we naar vers 12. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En zij, dat gaat dus om de mensen die er zijn, die hen ook zien opstaan. Die hoorden dan een luide stem uit de hemel tegen hen, namelijk tegen de twee getuigen zeggen. Dus al die ongelovigen horen die stem. Ook dat blijkt dus nog niet voldoende om tot geloof te komen. En die stem zegt tegen die twee getuigen, kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel in de wolk en hun vijanden keken hen na. Je ziet ook nog dat ze vijanden genoemd worden op dat moment. Ze zien de hemelvaart, ze zien dus die twee getuigen opstaan, ze zien de hemelvaart. En dan nog geloven ze niet dat dat Gods werk is. En dan nog geloven ze, als het ware, dat ze het beest moeten dienen. En dat is wat je ziet. Bijzonder is in ieder geval te zien, hè, dat veel van de stemmen uit Openbaringen zijn of alleen in de hemel te horen, of alleen door gelovigen te horen. Maar deze stem is ook voor ongelovigen te horen. Maar dan zie je ook tegelijkertijd dat als zo'n stem klinkt, ja, dat de ongelovigen er eigenlijk ook nog niet echt naar luisteren. Het is uiteindelijk overigens niet gericht tegen de ongelovigen, maar tegen de twee getuigen. Die mogen naar de hemel gaan. Die mogen omhoog gaan de hemel in. En bijzonder is hier ook, hè, dat waar je ziet dat wanneer Elia naar de hemel gaat, wordt hij alleen door Elisa gezien die geloofde. Wanneer de Heere Jezus naar de hemel gaat, is dat ook alleen in nabijheid van zijn discipelen. Maar hier mogen de ongelovigen het ook zien. Zelfs de vijanden van God mogen het zien. Maar toch brengt hen dat op dat moment nog niet tot bekering. Nou, in ieder geval is het wel heel duidelijk, hè, dat we hier in tweeërlei opzicht een overeenkomst vinden met de Heere Jezus. Ook bij de Heere Jezus vinden we, dat is bij zijn doop, een stem uit de hemel. In Matthäus 3, vers 17 staat, en zie een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En als we het hebben over de hemelvaart van de Heere Jezus, lezen we in Handelingen 1, vers 8. Nadat de Heere Jezus heeft gesproken over het komend koninkrijk, en nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Nou, die twee getuigen varen net zo naar de hemel op als de Heer Jezus. En uiteraard vinden we hier ook een overeenkomst terug. En ook dat kunt u zelf nog eens nalezen met 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. Waar we, wat sommigen wordt genoemd, de opname van de gemeente. En in wezen weten we het, dat het niets anders is dan een de Here tegemoet gaan in de lucht. Om vervolgens en met hem naar de aarde, naar beneden, terug te keren. Dat is dat tegemoet gaan, dat houdt het in. En wellicht geldt dat hier ook voor die twee getuigen. We weten het niet precies. In ieder geval zien we op een gegeven moment dat ze omhoog naar de hemel gaan in de wolken. Meer lezen we niet. Ook hier vinden we natuurlijk een overeenkomst met Elia. Waarvan we vanochtend hebben gezegd van, hey, wellicht is hij daarna gewoon toch weer op aarde teruggekeerd. En heeft hij nog een brief geschreven een aantal jaren later. Nou, hoe het ook zij, we weten het niet precies. Het doet er hier niet toe. In ieder geval is het zo dat het een wonderbaarlijk teken is. Maar dat men zo ongelovig is dat men het nog allemaal niet wil aannemen. Dat men de verkeerde God tussen aanhalingstekens dient. Nou, dan gaan we naar vers 13. En datzelfde uur, namelijk op het moment dat die getuigen naar de hemel opvaren, vond er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad, Jeruzalem, wordt hier bedoeld, stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Nou, aardbevingen zijn we vaak tegengekomen, zijn kenmerkend in de eindtijd. We gaan de versen nu even niet langslopen. In ieder geval zien we dat een tiende deel van de stad instort, waarbij 7000 mensen omkomen. Nou, we weten dat 10 en 7 allebei getallen van volheid zijn. 7 van geestelijke volheid en 10 van staatkundige volheid. Je zou kunnen zeggen van ja, in geestelijk opzicht is Gods plan volvoerd, maar ook de staatkundige volheid, dat loopt op een einde, de aardse staatkundige volheid, en zal vervangen worden door de messiaanse staatkundige staat van de wereld. De messiaanse heerschappij zal komen. En dan zien we dus dat daar 7000 met name bekende personen gedood worden. Hoe moeten we dat opvatten? Nou, het wordt hier gesproken over namen van mensen. Namen van mensen worden gedood. Het kan op twee dingen duiden. Het zijn of aanzienlijke mensen die hier bedoeld worden. Of men wil met nadruk aangeven dat het unieke personen zijn die omkomen. Zoals ieder mens uniek is, komen daar mensen om. Ik denk zelf eerlijk gezegd, ga ik eerder uit van het laatste. Zou mijn voorkeur hebben. Je kunt het ook opvatten als aanzienlijke mensen. Ik denk dat hier met nadruk aangegeven wordt, er komen wel 7000 mensen om. Het zijn mensen van vlees en bloed, met hun levensverhaal, met een naam, met hun familie, geliefden die ze achterlaten. Ze komen allemaal om. Nou, dat maakt blijkbaar dan uiteindelijk zo'n indruk, dat zij die deze ramp overleven, bevreesd worden en God de eer geven. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. En dat is natuurlijk wel aardig. Ik had het niet in mijn aantekeningen staan, maar als je dan weer leest, dan vallen je dingen op. Hier wordt gesproken over de God van de hemel. En lazen we niet in vers 4 dat het ging over de God van de aarde. Het begint met de God van de aarde, maar uiteindelijk eindigt men bij de God van de hemel. Dat is hier eigenlijk trouwens ook logisch. Want je ziet die twee getuigen naar de hemel opstijgen. En er klinkt ook een stem uit de hemel. Dus als het ware een soort woordspeling te vinden met vers 4. Ja, de God van de aarde blijkt ook de God van de hemel te zijn. En ja, men meende de God van de aarde te dienen, maar dat bleek het beest te zijn. Maar dat was niet de God van de hemel. Nee, er is maar één God van de hemel en die is tegelijkertijd ook de God van de aarde. Nou, kijk ook nog eens even mee in dit opzicht naar Openbaring 15 vers 4. Als je het hebt over het eer geven aan God, dat is uiteindelijk, wordt dat ook het doel in die tijd, dat men God gaat erkennen als Heer. Dan lezen we in Openbaring 15 vers 4. En daar gaat het over de overwinnaars van het beest. Het lied dat ze zingen en in het lied wordt gezongen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En uiteindelijk zal dat gebeuren, dat alle volken zullen komen en ze zullen hem aanbidden. Wat je hier dan wel ziet, is dat daar wel eerst een heleboel mensen eerst omgekomen zijn. En dat de rest alleen nog de mogelijkheid heeft om God te aanbidden en te dienen. Nou, kijken we ook nog even naar Openbaring 14, vers 6 en 7. Daar gaat het over het eeuwig evangelie. En het eeuwig evangelie houdt uiteindelijk in, dat roept mensen ertoe op om God te dienen. Er wordt niet eens over Christus gesproken, er wordt alleen over God gesproken. Christus komt klaarblijkelijk later. Ja, eerst moet je ook in God geloven om in Christus te kunnen geloven. Je kunt niet in Christus geloven als je niet erkent dat God bestaat. Als je niet erkent dat de hemel en aarde geschapen zijn door God. Als je atheïst bent, dan kun je niet in Christus geloven. Je moet eerst een theïst worden en in God gaan geloven. En dan lezen we in Openbaring 14, vers 6 en 7. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Nou, uiteindelijk zie je dat je in Openbaring 11 als het ware door die mensen het eeuwige evangelie wordt aangenomen. Wanneer we lezen in Openbaring 11 vers 13. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Ja, en uiteindelijk, dat is toch nog wel even aardig om dat wel op te zoeken. Ja, zie je eigenlijk de geestelijke betekenis van dit gebeuren toch wel min of meer in een heel ander gedeelte terug. Namelijk in Amos 5. Amos 5, dat is bladzijde 1450 van de herziene statenvertaling. Amos 5. Bladzijde 1450 van de herziene statenvertaling. Amos 5, vers 3 tot 6. Amos 5, 14, bladzijde 1450 van de herziene statenvertaling. Altijd lastig het boekje Amos, hè? Zoek je ook niet iedere dag op. Ieder is een profeet, zullen we maar zeggen. Amos 5, vers 3 tot 6. Het gaat over een klaaglied over het huis van Israël. Want zo zegt de Heere, Heere, de stad die optrekt met 1000 zal er 100 overhouden. Die optrekt met 100 zal er 10 overhouden voor het huis van Israël. Ook hier gaat het er weer over tienden, die we ook in Openbaring tegenkomen. Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël: zoek mij en leef. He? Daar gaat het om. Maar zoek niet in Bethel. In Gilgal moet u niet zoeken. U moet ook niet naar Beerseba trekken. Want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan. En Bethel zal tot niets worden. Zoek de Heere en leef. Anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen, het verteren en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen. Zoek de Heer en leef, anders tref je oordeel. Dat is ook de boodschap in Openbaring. En dat zie je dan ook. Men luistert niet naar de twee getuigen. Men doodt ze zelf. Ze staan op. Ze varen naar de hemel. Nog steeds geloven ze niet. Er vindt een enorme aardbeving plaats. En dan geven mensen de God van de hemel eer. Nou, daarmee sluit dit gedeelte van de twee getuigen af. En dan lezen we dan tot slot nog. Dat is het laatste vers van vandaag. Vers 14. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Het eerste wee werd gevormd door het blazen van de vijfde bazuin. De tweede wee werd gevormd door het blazen van de zesde bazuin. En alle gebeurtenissen die vanaf Openbaring 9 vers 13 zich afspeelden. En we weten ook dat de wee een aankondiging van oordeel is. En hier zien we dat de aankondiging, of de derde wee, ook een aankondiging van oordeel. Dat zal spoedig komen. En dat wordt ingeluid met het blazen van de zevende bazuin. Dat lezen we vanaf vers 15. Hebben we vandaag al twee keer gelezen dat vers, dus dat doen we nu niet. En we zien dat wee uiteindelijk terug in Openbaring 12 vers 12. Openbaring 12 vers 12. Waar we zien dat de draak uit de hemel gekukeld wordt. En dat is voor de hemel reden tot feest. En dat lezen we dan ook, Openbaring 12 vers 12. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun, daar vinden we dat wee. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Mijn zin is dit het derde wee. Dus het derde wee wordt het derde wee gevormd met de komst van Satan en alle gevolgen van dien. De draak of het beest dat uit de zee opkomt, het beest dat uit de aarde opkomt. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Nou, we weten dat in onze tijd de werkzaamheid van de duivel niet als zodanig is. Hij is nu nog niet op aarde geworpen. Het is niet zo dat hij nu weinig tijd heeft. Het is leven nu nog niet in de eindtijd. Maar we kennen hem wel, en daarmee gaan we afsluiten, zoals we het in Efeze 6 terugvinden. Efeze 6. Efeze 6, vers 12 en 13, eindelijk ook. Nou, laten we vers 10 en 11 er dan ook maar bij lezen. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht, net als de twee getuigen, alleen gaan wij niet van die tekenen doen in deze tijd. Je zult mij vandaag geen vuur zien spuwen. Of ik moest een flesje benzine bij me moeten hebben en aansteken. Maar zit er niet in. Met water schiet het ook niet op.
Vurige woorden,
ja. Maar dat is niet mijn oordeel. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Die hebben we wel nodig in deze tijd. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Ze zijn in deze tijd niet zo zichtbaar, maar ze zijn wel listig en verborgen aanwezig. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. We zien ze dus niet. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Op de dag dat het kwaad je treft, de kwade dag. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Ja, er zijn zoals, eigenlijk kun je ook zeggen, als er dagen van het kwaad zijn, dan zijn er ook dagen dat het. Je hoeft niet altijd te strijden. Je hoeft niet altijd met het zwaard te lopen zwaaien. Er zijn ook momenten van rust. Maar er zijn momenten, dan heb je dat zwaard, dan heb je die wapenrusting extra hard nodig. Net zoals je soms soldaten hebt die in rust zijn en soms de strijd moeten voeren. Zo zijn er in ons leven momenten van strijd, maar soms ook momenten van rust. Nou, ik hoop in ieder geval dat ik vandaag een beetje als een moment van rust heb ervaren. We zijn, alhoewel, vanmiddag gingen we nog behoorlijk snel. Dan hoop ik u een volgende keer weer te zien. En dat zal zijn op 7 april, over 5 weken vanaf nu. Tot zover. En dan gaan we zo samen danken.